En met u allemaal hartelijk welkom te heten. U zult ongetwijfeld allemaal intussen gehoord hebben dat vannacht heel plotseling Jaap van Eck overleden is. Dat was ook niet te voorzien, tot gisteravond laat toe eigenlijk niet. Maar toen moest hij onverwachts met grote pijnen naar het ziekenhuis gebracht worden. En aanvankelijk wisten ze nog niet eens naar welk ziekenhuis die zou gaan. Uiteindelijk wist hij in Nicasia terecht te komen, is nog geopereerd. Maar een half uur later was hij uit de tijd. Zo vlug kan het dus gaan met een mens. Ik wist dat zondagavond ook niet toen ik in het gebed, wat ik eigenlijk nauwelijks ooit eerder gedaan heb, tegen de Heere gezegd heb: Heere, er is zover we weten niemand die dicht bij de dood is in onze gemeente, maar de dood kan toch dicht bij ons zijn. Zonder dat we er op voorbereid zijn, zonder dat we er rekening mee houden. En je ziet hoe waar dat kan wezen. Zomaar in één keer. We gaan samen zingen uit de eerste psalm, het eerste en het derde vers. Welzalig hij die in der boze raad niet wandelt, en gans anders is het met hem die het kwaad bemint. Hij is als kaf dat wegstuift voor de wind. Psalm 1, vers 1 en 3.
Thank you.
zullen samen bidden. Heere, gij zijt de grote God die ons het leven hebt gegeven en die het ons ook hebt gelaten tot op dit ogenblik toe. En aan u danken we alles wat we hebben en wat we zijn. En dat we vanavond hier mogen zijn, Heere, dat is alweer een nieuw bewijs van uw zorg over ons. Gij hebt ons gedragen en gespaard. Gij hebt ons verzorgd en gij geeft ons ook vanavond nog weer de gelegenheid om te luisteren naar uw goddelijk woord. Om daaruit te worden onderwezen, om daaruit te worden vermaand, om daaruit te worden gewezen ook op de weg der zaligheid, de enige weg der zaligheid. Heren, wat een voorrecht dat we nog leven mogen en dat we er nog zijn mogen en dat we het nog horen mogen. Die dingen gaan ook een keer voorbij. Eén keer is het de laatste dag van ons leven. Eén keer hebben we de laatste keer geluisterd. Eén keer is het voor ons straks ook allemaal ten einde. En het kan heel snel gaan. Heel snel. We hebben gedacht meer dan eens dat zuster Nelly van Eck eerder zou gaan dan de man. Maar zie, het is anders. U hebt het anders beschikt en bestuurd, terwijl zij al zo lang ernstig ziek is en iedere keer toch weer een terugslag heeft, waar ze dan door uw goedheid wel weer in herstelt, een beetje tenminste, zodat ze toch nog verder mag, is het voor haar man nu in één keer voorbij. We dragen haar en haar gezin aan u op in deze moeilijke weg en geef dat ze het maar bij u mag zoeken, bij u alleen. Met alle noden, met alle vragen, met alle onzekerheid, hoe het nou verder met haar ook moet, want ze heeft zoveel zorg en zoveel verzorging ook nodig. Heere, laten we stilstaan bij de roepstem die ook nu weer tot ons komt, want zo spreekt u toch ook immers. En zo laat u het ons weten, heel direct en van heel dichtbij en heel concreet en misschien ook wel heel hard. Zo kan het ook beleefd worden dat de mens naar zijn eeuwig huis gaat. En nu zullen we allemaal bereid moeten zijn voordat dat zover is. Dat geldt van ons net zo goed. Heere, laat het vanavond dan ook zo mogen zijn dat dat onderwijs uit uw woord er ook aan mee mag werken. Om ons voor te bereiden en ons met de dingen van de eeuwigheid ook in aanraking te brengen. En die dingen beginnen niet straks, maar die beginnen hier al. Het eeuwige leven is niet straks voor na de dood alleen. Het eeuwige leven, dat moet hier in beginsel al deelachtig gemaakt worden. Heren, laat het dan inderdaad door uw goede hand over ons een gezegende avond mogen zijn. Om Jezus wil. Amen. Ik dacht dat wij met elkaar nog twee keer over de geschiedenis en over de regering van Rehabiam zouden nadenken. Vanavond en nog één keer, bij leven en welzijn, over twee weken. Ik lees u voor vanavond de stof voor onze overdenking in een paar gedeelten uit 2 Kronieken en ook uit een gedeelte uit 1 Koningen. Uit 2 Kronieken ga ik u lezen de versen 18 tot het einde en het eerste vers van vers 12. In 2 Kronieken 11, dus vers 18 tot het einde, tot en met het eerste vers van vers 12, van hoofdstuk 12. En Rehabiam nam zich, benevens Mahalat, de dochter van Jerimoot, de zoon van David, ter vrouw Abihail, de dochter van Eliab, de zoon van Izei, de welke hem zonen baarde, Jeus en Semaria en Zaham. En na haar nam hij Maaga, de dochter van Absalom, deze baarde hem Abia en Attai en Ziza en Selomit. En Rehabiam had Maaga, Absaloms dochter, liever dan al zijn vrouwen en zijn bijwijven, want hij had 18 vrouwen genomen en 60 bijwijven en hij gewon 28 zonen en 60 dochters. En Rehabiam stelde Abia, de zoon van Maaga, tot een hoofd om een overste te zijn over zijn broeders, want het was om hem koning te maken. En hij handelde verstandelijk dat hij van al zijn zonen door alle landen van Juda en Benjamin in alle vaste steden verspreidde, dewelke hij spijs gaf in overvloed, en hij begeerde de veelheid van vrouwen. Het geschiedde nu als Rehabeam het koninkrijk bevestigd had en hij sterk geworden was, dat hij de wet des Heren verliet en gans Israël met hem. En dan lees ik u een paar versen uit 1 Koningen 14. 1 Koningen 14. Vanaf vers 21 tot en met 24. Rehabeam nu, de zoon van Salomo, regeerde in Juda. 41 jaren was Rehabeam oud als hij koning werd en regeerde 17 jaren te Jeruzalem in de stad die de Heere verkoren had uit al de stammen van Israël om zijn naam daar te zetten. En de naam van zijn moeder was Naama, de Ammonitische. En Juda deed wat kwaad was in de ogen des Heeren. En zij verwekten hem tot ijver, meer dan al hun vaderen gedaan hadden, met hun zonden die zij zondigden. Want ook zij bouwden zich hoogten en opgerichte beelden en bossen op alle hoge heuvel en onder alle groene boom. Er waren ook schandjongens in het land. Ze deden naar al de gruwelen der heidenen die de Heere van het aangezicht der kinderen Israëls uit de bezitting verdreven had. En dan lees ik u nog één vers en weer uit 2 Kronieken. Het 12e hoofdstuk en nu vers 14. 2 Kronieken 12. Daar lazen we zojuist het eerste vers van. Ik lees nu ook nog het 14e vers. En hij, dat is weer Rehabeam, deed wat kwaad was, terwijl hij zijn hart niet richtte om de Heere te zoeken. U herinnert u van de vorige keer dat het 3 jaar lang goed ging. Na de scheuring van het Rijk heeft de Heere het volk van Juda 3 jaren lang op een hele bijzondere manier gezegend. Rehabeam is gehoorzaam geweest aan het woord dat de Heere gesproken had via die profeet Semaja, die een opdracht van de Heere Rehabeam verbood om oorlog te voeren met de stammen die zich van het huis van David hadden afgescheiden en die een andere koning, Jerobeam, over zich hadden aangesteld. Rehabeam krijgt de opdracht om de legers die intussen gemobiliseerd zijn te ontbinden en weer naar huis te sturen. En heel wonderlijk, Rehabeam is zo onder beslag van dat woord dat hij het ook gehoorzaamt. En het leger laat zich inderdaad ontbinden. Het woord van God, dat heeft inderdaad gezag. Dan komt bij dat door de immigratie uit het noordelijke rijk, vele levieten en priesters die het met de hele godsdienstverandering die Jerobeam had ingevoerd via die gouden kalverendienst in Bethel en in Dan het niet eens waren en die de Heere toebehoorden, die hun hart gezet hadden om de Heere te zoeken, dat die mensen het noordelijke rijk ontvluchten en dat ze in het rijk van Rehabeam een woonplaats zochten. En die godvrezende mensen zijn voor het volk van Juda onder de regering van Rehabeam ook tot grote zegen gesteld. Zodat we de vorige keer in het laatste vers van de stof die we toen overdachten, vers 17 van hoofdstuk 11 van 2 Kronieken, konden lezen dat zij het koninkrijk van Juda sterkten en bekrachtigden en dat Rehabeam daardoor ook bekrachtigd werd en dat dat nu alles 3 jaar duurde, want 3 jaar wandelden ze in de weg van David en Salomo. En dat was die periode die door koning Rehabeam ook gebruikt werd, die periode van rust en van welvaart, om, zo zagen we vorige keer, ook die grenssteden te versterken, daar inderdaad vestingsteden van te maken, daar voldoende wapens in te deponeren en daar ook voldoende voedsel in te bergen, zodat in geval van nood die steden zouden kunnen dienen als een gordel waar tegen de vijand die probeerde Juda te overstromen zou kunnen worden tegengehouden. Wijze maatregelen, verstandige maatregelen die in verantwoordelijkheid genomen worden. En zo is het al die tijd een tijd van vrede en voorspoed geweest. Maar we hoorden de laatste keer ook al dat er in dat woordje, in die tijdsaanduiding, 3 jaren tegelijkertijd ook een hele donkere toon meeklinkt. Want kennelijk duurde het niet langer dan slechts 3 jaar. En toen ging het anders. En zoals het bij heel veel mensen al geweest is, zo is het ook bij Rehabiam geweest. Je kunt verschillende mooie dingen van zo iemand zeggen, maar dat wordt tenslotte gevolgd door een maar. 3 jaar lang was het goed, 3 jaar lang wandelden ze in de weg van David en Jerobeam, maar. Na die 3 jaar wordt het anders. Het koninkrijk is bevestigd, zo lezen we in het eerste vers van hoofdstuk 12. Het geschiedde nu als Rehabiam het koninkrijk bevestigd had. En Rehabiam sterk geworden was. En dat is niet zo best. Als dat inderdaad het geval is, dan kun je dat inderdaad zien enerzijds als een zegen. Maar het is niet altijd een zegen. Het kan ook een verzoeking zijn. Het kan ook een oordeel worden. En dat is hier het geval. Want toen dat koninkrijk bekrachtigd was en toen Rehabiam zich sterk voelde, toen ging hij vertrouwen op de door hem zelf genomen maatregelen. Hij had toch die grenssteden versterkt. En er was daardoor toch ook vrede in het land. Niemand durfde het, niemand van de omringende volkeren durfde het om Juda aan te vallen. En tenslotte had Rehabiam toch zijn legers, ze waren wel gemobiliseerd, maar wat een grote troepenmacht was er niet opgekomen toen hij het bevel tot mobilisatie had gegeven. En dan komt geleidelijk aan de ombuiging. Dan wordt voorzichtig aan de koers verlegd. Dan gaan ze met elkaar andere wegen betreden, niet meer de weg zoals die in vers 17 van hoofdstuk 11 genoemd wordt, de weg van David, de weg van Salomo, Salomo in zijn beste jaren dan natuurlijk. Niet meer de weg waarin David het volk voorging, als hij zijn volk wees op de vrezen des Heren en dat alleen de Heren de God van Israël is en dat alleen de Heren het waard is om vertrouwd te worden en gediend en gehoorzaam te worden. Niet meer die weg, maar een weg van eigen keus. Niet meer het goede voorbeeld dat David heeft nagelaten en dat de eerste jaren van Salomo te zien had gegeven, maar een weg die van de Heere afvoert. Ze hebben op een kruispunt gestaan. De goede weg lag deze kant op, maar ze hebben gekozen voor die andere weg. Dat was de weg, zoals vers 1 van hoofdstuk 12 weer zegt, van het verlaten van de wet des Heren. En hoe deden ze dat? Dat hebben we gelezen in dat eerst 14e hoofdstuk van het eerste koningenboek. Ze hebben hoogten gebouwd. Of de hoogten waren er al, de heuvels. En van die heuveltoppen hebben ze gebedsplaatsen gemaakt en offerplaatsen. Dat was vroeger ook wel gebeurd en daar had de Heere toen nog geen bezwaar tegen gemaakt, maar nu was er een heiligdom. Nu stond er een tempel. En daar wilde de Heere zijn volk ontmoeten. En het volk gaat toch voort op die oude weg van iedereen zijn eigen privéheiligdom. Zijn eigen offerplaats. En dat was het ergste nog niet, maar ze gingen daar op die offerplaatsen beelden oprichten, opgerichte stenen, van hout, van steen, en langzamerhand worden dat de afgodsbeelden voor de Baals en voor de vrouwelijke goden, de godinnen, de Asteroots. En daar gaan ze hun godsdienst beleven, maar dan wordt het hoe langer hoe meer zonde tegen het eerste gebod van Gods wet, waar de Heere immers gezegd heeft, gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Hoe komen ze erbij om deze praktijken te volgen? Ach, het was eigenlijk in de dagen van Salomo al begonnen. Want Salomo had zelf toestemming gegeven dat voor die vreemde vrouwen waarmee hij trouwde, waarmee hij zijn harem vulde, ook heiligdommen gebouwd werden voor de goden die die vrouwen van oorsprong dienden en die ze meegebracht hadden en aan welke godsdienst ze getrouw wilden zijn. Het volk had het voorbeeld al gezien. Het was nu enige tijd een beetje op de achtergrond geraakt in die eerste jaren van Rehabeam, mee ook onder invloed van die immigranten, die godvrezenden, die priesters, die levieten en die anderen uit het volk die ook de Heere zochten. Maar die neiging om de afgoden te dienen is niet uitgeroeid geweest. Wanneer is die trouwens wel uitgeroeid geweest in Israël? Je vindt het al in de dagen van de richteren, je vindt het in de dagen van de koningen. Al die jaren van het bestaan van Israël en van Juda keert die zonde steeds weer terug. Toch weer andere goden voor Gods aangezicht hebben. En dat ging, en als u daar eens wat van gelezen hebt, ze namen het over van de Kanaanieten, ze namen het over van de afgodische volkeren rondom. Als u er eens wat van gelezen hebt, hoe die godsdienst in de praktijk beoefend werd en wat voor goddeloze en zedeloze praktijken daar inderdaad ook bij mee gepaard gingen. We krijgen er een kleine indruk van als in dat stuk in 1 Koningen 14 ook gesproken wordt over schandjongens. Dat waren mannelijke prostituees. Er waren ook vrouwelijke tempelhoeren. Maar ook deze jongens, deze knapen, waren in dienst van die afgoderij terechtgekomen. En het stond helemaal in verband met de vruchtbaarheidscultus. Want zowel de Baal als de mannelijke afgod, als de Astarte, als de vrouwelijke afgodin waren vruchtbaarheidsgoden, aan hen was de vruchtbaarheid van het land te danken, aan hen was de oogst te danken. En dat moest allemaal gesymboliseerd worden in de geslachtsgemeenschap die in die heiligdommen plaatsvond tussen die tempelhoeren en de mannelijke bezoekers en ja, en ook tussen de mannelijke bezoekers en die schandjongens. Gruwelijke praktijken die de Heere heel duidelijk in zijn wetgeving herhaaldelijk had veroordeeld en duidelijk had afgewezen als zonden die de Israëlieten nooit mochten begaan. Want daarom was de toorn des Heren juist gekomen over die andere volkeren die eerder in het land Kanaan hadden gewoond. En zodoende zegt 1 Koningen 14 vers 22 dat ze de Heren tot toorn verwekt hebben, dat ze kwaad deden wat kwaad was in de ogen des Heren. Ze hebben hem tot toorn, je kan ook lezen, ze hebben hem tot ijver, tot naijver verwekt. En dat roept het beeld op van de gekrenkte man die ontdekt heeft dat zijn vrouw in overspel leeft. En er komt een ijver over zo'n echtgenoot die bedrogen is door het gedrag, het zondige gedrag van zijn vrouw. En u weet dat beeld wordt in de Bijbel gebruikt om de verhouding tussen de Heere en zijn volk aan te geven. De Heere is met Israël getrouwd. Hij is Israëls man. Bij de profeet Hosea vindt u dat beeld heel duidelijk uitgewerkt en ook op andere plaatsen. En het komt later in het Nieuwe Testament ook terug als de verhouding tussen Christus en zijn gemeente ook met de huwelijksverhouding wordt vergeleken. Dan nu als de Heere dan met het volk getrouwd is en het volk loopt andere mannen achterna en heeft het hoerenloon lief, dan is de Heere hevig vertorend en gekrenkt en onteerd. En dan gaat zijn toorn branden tegen dat volk. En nou is het zo dat in dat alles het lijkt en waarschijnlijk ook wel zo geweest is dat het volk daarin voorop ging. Nog niet eens zozeer de koning, maar dat het eerder nog van het volk uitging dan van Rehabeam. Dat concludeer ik uit het 22e vers van 1 Koningen 14. En Juda deed wat kwaad was in de ogen des Heren. Nou wordt er over Rehabeam helemaal nog niet gesproken. Het kon wel eens zo zijn dat die neiging tot zondigen bij het volk er zo diep in zat. En dan denk ik weer aan de voorbeelden die ze in de jaren daar voorafgaande gezien hadden. In de tijd van Salomo al. Dat dat kwaad onuitroeibaar bleek en dat dat volk toch altijd weer een zeker heimwee had naar dat soort godsdienst. En dat ze onder de verzoeking en onder de verleiding stonden om toch altijd maar weer na te doen wat de volkeren om hen heen ook praktiseerden. En het is Rehabiam geweest die die neiging van het volk heeft gezien en die eraan heeft toegegeven. Toen hij zag dat het volk in meerderheid die kant op wilde, toen heeft hij niet gezegd waarschuwend, nee, dat doen we niet. Maar toen heeft hij geredeneerd van als het volk dat wil en als de helft plus één dat wil in mijn volk, nou ja, dan beschikt, dan beslist de meerderheid van het volk. En toen deed ook hij wat kwaad was in de ogen des Heren. En wat was daar ten diepste bij Rehabiam de oorzaak van? En dan noem ik u dat 14e vers uit 2 Kronieken 12. Daar wordt de oorzaak aangewezen. Hij deed wat kwaad was, dewijl hij zijn hart niet richtte om de Heren te zoeken. Hij was dus een dubbelhartig man. Die in zijn leven best een periode gehad heeft dat hij wel gehoorzaamde. Toen Semaja sprak, toen heeft hij gezegd, ja, dat is een woord van de Heere, daar mogen we niet tegen ingaan. En toen was hij het ermee eens en toen heeft hij ook die, ja, die weg die hem gewezen was, is hij gegaan. Maar als het tij verandert, als de sfeer verandert, als de stemming onder het volk verandert, dan kan hij net zo makkelijk ook weer met dat volk mee op die andere weg. Hij kan God dienen als dat voordelig lijkt en het beste. Maar hij kan ook de afgoden dienen als dat meer voordeel oplevert. Een dubbelhartig man. En een dubbelhartig man, zegt het woord, ik denk aan een woord uit Jacobus, is ongestadig in al zijn wegen. Zo iemand gaat compromissen sluiten, die probeert van twee walletjes te eten, of die doet wat de profeet Elia het volk Israël verwijt, hinkt op twee gedachten. En weet eigenlijk niet goed uit welke ruif hij nou zal gaan eten. En dat dat zo was bij Rehabiam, dat was al gebleken. En nou kom ik bij het laatste deel van hoofdstuk 11. Dat stuk wat we zojuist ook gelezen hebben. Dat was al gebleken in zijn gezinsleven en in zijn paleisleven. Je zou zelfs de vraag kunnen stellen, was dat nou echt wel een gezinsleven? De Bijbelschrijver geeft ons een kijkje in hoe het allemaal toeging in het paleis van Rehabiam en we krijgen zelfs een blik in de slaapkamer en in de kraamkamer van dat paleis. En ze zullen wel meer dan één kraamkamer gehad hebben. Want er zijn er nogal wat geboren daar in dat paleis. Hoeveel? Nou, we hebben het precies teruggevonden in de schrift. Hij had 20 zonen, 28 zonen en 60 dochters. En dat kon omdat hij 18 vrouwen en 60 bijwijven had. Het blijkt dus dat deze Rehabiam, misschien op een iets bescheidener schaal, ook in dat opzicht in de voetsporen van zijn vader Salomo gaat. Salomo had er alleen nog heel wat meer vrouwen en bijvrouwen. Maar dat voorbeeld, dat heeft Rehabiam toch ook bekoord. En aan de ene kant om op die manier te kunnen concurreren met vorsten uit andere volkeren, want dat was zeker bij die koningen in die tijd een belangrijk aspect. Hoe groter de harem, hoe meer ze in staat waren aan het hof ook geld uit te geven en in de behoeften van die harem te voorzien. En dan ging er natuurlijk nogal wat om. En hoe meer respect zo'n koning van zijn onderdanen afdwong. Maar behalve dat het bij Rehabiam uit het oogpunt van concurrentie met de omringende volkeren voortkomt, is het bij Rehabiam blijkens die laatste woorden van hoofdstuk 11 ook nog een keer vanuit een ander aspect. Hij begeerde nu eenmaal de veelheid van vrouwen. Je zou vandaag in gewoon Holland zeggen, het was gewoon een ordinaire rokkenjager. Het was gewoon iemand die met zijn ogen niet van vrouwen af kon blijven. En hij had er de gelegenheid voor, graag om zich heen verzamelde. Dat gezelschap, dat bekoorde hem, hoe meer, hoe liever. En daarmee blijkt precies wat de Heere in Deuteronomium 17, het 17e vers al gezegd heeft. Want had de Heere het volk Israël via Mozes al niet gewaarschuwd voor het verlangen naar een koning? De Heere heeft er uiteindelijk in toegestemd en hij heeft het volk Israël een koning gegeven, maar dat was niet in overeenstemming met de bedoelingen van de Heere aanvankelijk. Hij heeft het volk Israël al heel duidelijk laten weten dat er grote gevaren zullen zijn als ze een koning over zich zullen gaan aanstellen. En dan heeft de Heere in Deuteronomium 17 ook verteld wat de gevaren zullen zijn. En als er dan toch een koning zal komen, waar die koning zich dan aan zal moeten houden. Een van de bepalingen die de koning zal moeten nalezen is, hij zal voor zich de vrouwen niet vermenigvuldigen. En de Heere zegt precies ook waarom hij dat niet mag doen. Opdat zijn hart niet afwijken. Hij moet zich ook het zilver en het goud niet vermenigvuldigen. Want dat zou zijn hart ook kunnen aftrekken. En zo is het gegaan. Zo was het gegaan bij Salomo. En ondanks het voorbeeld van zijn vader gaat Rehabiam toch diezelfde weg. En het blijkt ook dat bij Rehabiam die vele vrouwen zijn hart aftrekken om van de Heere af te wijken. Daarbij zal ongetwijfeld ook één vrouw speciaal een belangrijke taak hebben gehad, een bepaalrijke rol hebben gespeeld. En dat is zijn moeder geweest. Die tot 3 keer toe in de schrift vermeld wordt. In die korte geschiedenis van Rehabiam lezen we tot 3 keer toe dat zijn moeder een Ammonitische prinses was. Dat was er een die Salomo uit het buitenland gehaald had. En die ongetwijfeld, vandaar dat het ook 3 keer die Ammonitische genoemd wordt, dat het ongetwijfeld een slechte invloed is geweest die van die moeder op Rehabiam uitging. Maar overigens ook die vrouwen en dat hele hofleven. Je kan rustig de conclusie trekken dat we hier een bewijs hebben dat geestelijke en zedelijke verwording tenslotte vaak verklaard moet worden uit het seksuele gedrag van een mens en de seksuele instelling. Weliswaar lezen we in dat slot van 2 Kronieken 11 ook nog wel dat Rehabiam een aantal wijze dingen gedaan heeft. Hij had zijn zinnen erop gezet om een van zijn zonen tot koning te maken in zijn plaats, Abia. En die andere jongens, die andere 17, die moesten natuurlijk, of die andere 27, die moesten ook ergens een taak hebben. En om nou te voorkomen dat ze zouden gaan ruzien over de vraag wie straks Rehabiam zou moeten opvolgen, heeft hij al die zonen ergens een plekje gegeven op het platteland in Juda en in Benjamin. En heeft hij ze daar ook een voldoende salaris gegeven, zodat ze er zonder zorg in dit leven vooruit konden. Laat dat dan nog een wijze maatregel zijn om erger te voorkomen. Maar dat doet niet teniet al dat dwaze en al dat verkeerde waarmee hij zoveel tijdens zijn leven heeft verknoeid. En als je het leven van Rehabiam overziet, er is nog één stukje uit de geschiedenis en daar moeten we het dan de volgende keer beleven en wel zin over hebben. Dat is die inval van die Egyptische koning Sisak en hoe dat dan verder afliep. Maar als je het leven van Rehabiam zo overziet, dan kun je eigenlijk niet anders zeggen, het is een triest leven geweest. Die man die wist het wel goed. In ieder geval kon hij het goed weten. Als het allemaal precies zo is zoals de Bijbel zegt dat hij 41 jaar was toen hij koning werd, dan heeft hij zelfs de regeringsdagen, de laatste regeringsdagen van koning David nog meegemaakt. En dan heeft hij zeker ook heel bewust de eerste regeringsperiode van zijn vader meegemaakt. En dan zal hij op de hoogte geweest zijn van de wijsheid van zijn vader. En van de geschriften die zijn vader heeft nagelaten. Dus één conclusie mogen we wel trekken, hij heeft het goed geweten. En daarbij, en dat hebben we vorige keer gezien, hij is ook vatbaar voor indrukken. Als het woord des Heren gesproken wordt door Semaja, dan laat dat niet na indruk te maken op Rehabiam. Dan raakt dat zijn geweten. En dan weet hij in zijn geweten dat hij dat woord niet naast zich neer mag leggen, maar dat hij het gehoorzamen moet. En dan heeft hij het ook gezien hoe de Heere de vlijt van die hem zoekt vergelden zal. Want toen die immigranten kwamen en die de Heere vreesden, toen was het volk rustig. En toen was er vrede in het land en toen werd het rijk bevestigd. En toen heeft hij kunnen zien hoe de Heere inderdaad zijn zegen geeft op een wandelen in zijn wegen. Dus hij heeft het goed geweten. Hij heeft de vreze Gods van nabij kunnen zien. Bij die teruggekeerde levieten en priesters en die anderen. Maar het heeft hem ontbroken aan een geestelijke ruggengraat. En zijn eigen keus was niet duidelijk. Het dubbele hart van Rehabiam, en dat maakt hem zo'n trieste figuur. En verder is hij nooit gekomen in zijn leven. En wat heeft zijn leven nou nagelaten? En hoe staat hij nou door de eeuwen heen via het woord van God dat over zijn leven spreekt bekend? Als een voorbeeld dat we moeten navolgen? Juist niet. Als een voorbeeld dat we niet moeten navolgen. Als een mislukt leven. Als een nutteloos mens. Laten we met elkaar in ieder geval twee lessen daarvan leren. Het gevaar dat dreigt als wij het te goed hebben. Nogmaals, Rehabiam is sterk geworden en het koninkrijk is onder hem bekrachtigd. En toen kwam de gedachte op bij hem en ook bij het volk, maar dan hebben we de Heere ook niet meer zo hard nodig. En dan kunnen we de dienst des Heeren ook wel wat soepeler nemen. Niet meer zo precies. En toen ze eenmaal zover waren dat ze het niet meer zo stipt en zo precies namen, toen werd het geweten al ruimer en toen gingen ze al verder. En vooral als dan de economie ook nog goed gaat. En vooral als dan de vijanden zich in stilhouden. En vooral als je dan weet dat er een stevige vestinggordel om je land heen ligt, waardoor die vijanden voorlopig wel weg zullen blijven. En als je dan ook nog weet dat er zoveel soldaten bereid zijn om op te komen zodra de koning ze onder de wapens roept, dan kun je toch een heel eind komen met je eigen inzichten en je eigen kennis en je eigen kunde. En dan hoef je niet meer zo afhankelijk te zijn en je afhankelijk te weten. En als het eenmaal zover is dat het volk van Juda de Heere niet meer nodig heeft, zonder God gaan leven, godloos gaan leven. Dan komt de volgende stap en dan raken ze ook meer en meer verwijderd van de wet van God. We zagen dat ook toen verlieten ze de wet des Heren. Dat is de volgende stap. Als we met de Heren geen rekening meer willen houden, dan gaan we ook met de wet des Heren hoe langer hoe minder rekening houden. Dan wordt de wet verlaten. Dan gaan de normen vervagen. Gods normen. En die worden dan vervangen, die maken plaats voor onze normen. Onze visie. Onze inzichten. En als dat tegengesteld is aan Gods visie en aan Gods inzichten, dan kiezen we toch voor onze inzichten. En dan wordt de godloosheid, daar begon het mee, de Heere verlaten, dat wordt vervolgens normloosheid. Dan hou je ook geen rekening meer met wat de Heere wil en waarvan de Heere gezegd heeft dat het goed is en waarvan de Heere gezegd heeft dat het kwaad is. En nog een stap verder, en dat zie je ook gebeuren in deze geschiedenis, van godloosheid is het geworden tot normloosheid. Loosheid. En nog een stap verder en dan komt voor God in de plaats de afgoden en die gaan gepaard met allerlei zedeloosheid en goddeloosheid. Dat is de weg. Godloos Verder naar beneden is het normloos. En nog verder naar beneden is het goddeloos. En dan komen de praktijken voor op die hoge heuvels en onder die groene bomen. Van homoseksueel gedrag, sodomie en ik weet niet wat voor allerlei lugubere dingen. Dan wordt het land vervuld met gruwelen. En dan kun je er inderdaad zeker van zijn dat de Heere die geen ledig aanschouwer is. En die het kwaad niet door de vingers ziet en die te rein van ogen is dan dat hij het kwaad zou kunnen aanschouwen. Dat de Heere misschien wel lange tijd geduld kan hebben. Maar een keer komt afrekenen. Nou, en daar zie je nou hoe die ontwikkeling was in Juda. En het is alsof je de ontwikkeling in ons eigen land hier eigenlijk uitgebeeld ziet. Niet waar? We zijn ook zo ver gekomen. Ik spreek in het algemeen, ik spreek de goede niet te namen. We zijn als volk zo ver gekomen dat we het zelf wel kunnen redden. Daar zijn we eigenlijk al een heel poosje in. Dat afhankelijk zijn van de Heere, het besef van de noodzaak van de zegen des Heeren, uitlopend in het gebed om de zegen des Heeren, wel, dat is toch voor een groot deel onder ons volk totaal verdwenen. We hebben God niet meer nodig. We hebben allerlei dingen die God kunnen vervangen en we kunnen het zelf wel, we kunnen het zelf in de hand houden. Niet in alle situaties, maar toch in bijna alle situaties. We hebben het goed. We zijn niet meer arm, het is al jarenlang vrede, althans in ons land. Hele generaties weten eigenlijk niks meer van oorlogsgeweld en van verschrikkingen. Wat wensen we eigenlijk nog meer? En zo is het gekomen, omdat God eigenlijk overbodig geworden is. God naar de zijkant van het leven verdrongen is. Zo is het ook gekomen dat de wet van God hoe langer hoe minder in tel was. Want wat zullen wij als we met God geen rekening houden, nog rekening houden met de wil, met de wet van die God. Dan gaan we dat ook vervangen. Zijn normen. Wel, wat hebben we daarmee te maken? We houden net als Juda rekening met wat het volk vindt. En Rehabiam volgde de wil van het volk. En als dat de meerderheid voor de afgoden kiest, dan gaat Rehabiam daarin mee. En als onze regering merkt dat de meerderheid van het volk het anders opvat dan dat de Heere het bedoeld heeft. En dat we andere normen kunnen hanteren. Dan gaan we die normen veranderen. En dan gaan we de hele zedelijkheidswetgeving veranderen. En dan krijgen we hele andere ideeën dan wat de Bijbel ons voorgehouden heeft over wat een huwelijk is. En over wat wanneer echtscheiding geoorloofd is of niet geoorloofd is. En dan gaan we heel anders denken over de waarde van het leven en de schermwaardigheid van het leven en dan is het helemaal niet meer verkeerd, omdat de meerderheid dat nu eenmaal vindt om een ongeboren kind weg te laten nemen uit het lichaam van de moeder als dat zo beter uitkomt en dan is het helemaal geen bezwaar om mensen wier leven eigenlijk zinloos geworden is, om dat maar te beëindigen via een injectienaald of op een andere manier. Dan mag dat allemaal, want de normen zijn verdwenen, Gods normen. Daar hebben wij onze eigen normen voor in de plaats gesteld. En zo komt het dan ten slotte, en daar zijn we nou ook in terecht gekomen, tot die derde fase van godloosheid naar normloosheid naar goddeloosheid. Toename van goddeloze praktijken die de Heere tot toorn verwekken, gruwelijke praktijken, zeg het maar gewoon zoals het hier staat, er waren ook schandjongens in het land. En dat in toenemende mate. En het tij is ten slotte niet meer te keren. En we raken hoe langer, hoe verder van huis. Alsof het twee druppels water zijn. De situatie die hier ons getekend wordt en wat wij zo dagelijks om ons heen bemerken, als we er tenminste niet met gesloten ogen nou voorbij leven of er helemaal blind voor zijn. Maar het geldt niet alleen van een volk, het geldt ook van iemands persoonlijk leven. Die ontwikkeling, die zie je bij mensen individueel ook nogal eens een keer. Dat proces. Dat het geweten niet meer zo nauw en teer is. Dat mensen die nog wel eens onder beslag van het woord geweest zijn, die toch wel eens een keer onder de indruk waren, zoals Rehabiam van die preek van Semaja, en die toch wel eens een aantal dingen in hun leven hebben zoeken te veranderen, en die toch wel onder de indruk waren van dat er toch alleen maar in de weg van de Heere en van de vrezen des Heere zegen te verwachten is. En die toch in hun contacten met God vrezende mensen wel eens een keer gevoeld hebben. Ja, die hebben wat ik niet heb en dat moest ik eigenlijk ook hebben. Dat die mensen langzamerhand, ja hoe, maar toch met een ruimer geweten door het leven gingen. En dat God niet meer zo'n belangrijke plaats in hun leven innam. Dat het gebedsleven ging verslappen, dat de omgang met het woord van God achteruit ging. En dat het zoeken van de vrezen des Heren eigenlijk hoe langer hoe minder aan de orde kwam. Dingen die vroeger niet gedaan werden, die worden nou wel gedaan. Langzamerhand gaan de normen een beetje vervagen. Men gaat zichzelf toch een aantal dingen toestemmen die ze vroeger niet zouden gedaan hebben en die ze van huis uit eigenlijk ook helemaal niet gepraktiseerd hebben, waartegen gewaarschuwd is. Maar wat zit er nou eigenlijk voor kwaad in? En je kunt er toch ook nog een keer een hoop goeds mee doen? En dan gaat het langzamerhand van kwaad tot erger. En bij sommige mensen gaat het zelfs heel erg ver. En ik zeg het omdat het woord van God het ons hier voorhoudt. Een factor die hierbij een grote rol speelt, althans in verschillende gevallen, is de seksualiteit. Het komt hier aan de orde omdat het in het boek van Rehabiam kennelijk ook zo'n belangrijk punt was. Hij begeerde de veelheid van vrouwen. Verkeerde huwelijken met ongelovigen. En de invloed van de ongelovige partij tegenover de andere partij. Of simpelweg de liefde tot veel vrouwen. Simpelweg het grote gevaar om graag naar andere vrouwen te kijken. Al was het alleen maar in de advertenties waar ze in voorkomen. Want dat zijn natuurlijk altijd de mooiste vrouwen die je daar te zien krijgt. En afhankelijk van het product dat men probeert te verkopen, hebben ze minder kleren aan. Maar dat is een verleiding waar sommige mensen echt voor bezwijken. En waardoor die ruimere opvattingen in hun geweten en dat tanen van de omgang met de Heere en dat verkillen en dat verkoelen en dat zichzelf hoe langer hoe meer permitteren steeds verder doorvreet. En zo gaan er wat mensen, zo gaan er ook wat kerkmensen naar de slachtbank. Via de internetsites en via allerlei andere dingen. Als een os naar de slachtbank, zo zegt Spreuken 7. Er is mogelijk wel eens wat geweest in hun leven, maar het verdwijnt. De geestelijke indrukken die er waren, ze zijn er niet meer. Geen wonder dat de Heere zegt, en het mag wel met grote letters in onze Bijbel staan. En als het er niet met grote letters staat, dan moeten we het toch maar eens een keer onderstrepen in onze Bijbels. Behoed uw hart boven al wat te bewaren is, want daaruit zijn de uitgangen des levens. En het gebed van de dichter mag wel ons gebed zijn en blijven. Wend mijn oog van de ijdelheden af. Dat is één, het gevaar dat ons bedreigt als we het te goed hebben. En dan in de tweede plaats de noodzaak dat we een verenigd of een standvastig hart hebben. Het probleem van Rehabiam was uiteindelijk een hartsprobleem. Daar zat het. Dat 14e vers van hoofdstuk 12 van 2 Kronieken laat het ons duidelijk zien. Daar wordt het heel nadrukkelijk gezegd. Terwijl hij zijn hart niet richtte om de Heere te zoeken. De buitenkant van zijn leven soms nog wel. Zijn voeten heeft hij ook nog wel gericht om de Heere te zoeken. Zelfs in dat stuk wat we dan nog een keer moeten overdenken, blijkt dat hij nog geregeld naar de tempel ging. Dus zijn voeten gingen de goede kant wel uit. En misschien zijn woorden ook nog wel, maar zijn hart niet. Wat was er dan met dat hart aan de hand? Dat hart was een natuurlijk hart. Dat hart, dat was, ik denk aan de gelijkenis van de zaaier en het zaad, dat hart dat was geen goede aarde. En daarom toen het zaad gestrooid werd, het zaad dat Semaja bijvoorbeeld strooide, toen viel dat wel in het hart van Rehabiam, maar slechts voor een tijd. Toen kwam dat op een plekje waar ook de doorns nog zouden gaan groeien. En die zouden er overheen gaan groeien. In ieder geval, dat zaad viel niet in een toebereide aarde, waardoor het neerwaarts wortelen kon schieten en opwaarts vruchten kon voortbrengen. Het viel wel in het hart, maar op een plek waar het uiteindelijk toch weer zou gaan verdorren, waar het zou verstikt worden door de dingen die er overheen gingen groeien. Het had, zo zegt de Heer Jezus in die gelijkenis, in de toepassing ervan, het had geen diepte van aarde. En als de Heer Jezus in Lucas 18 gelijkenis van het zaad en de zaaier toepast, dan zegt hij bij deze categorie hoorders dat zij het woord niet hebben aangenomen in het binnenste des harten. Dan hebben ze het niet aangenomen in een goed en eerlijk hart. Die uitdrukkingen die gebruikt de Heer voor die tijdelijk gelovige mensen. Voor die mensen die maar voor een periode zijn. Wel onder de indruk, ja zeker, dat plantje dat daar uit dat zaad dat op die steenachtige grond of in die doorns bezaaid was, dat komt wel een beetje op. En dat belooft aanvankelijk ook wel wat. En je zou kunnen zeggen, bij Rehabiam belooft het ook wat. Maar het is toch maar oppervlakkig. En als dan de verzoekingen komen, de verleidingen van de rijkdom, of de verleidingen uit de harem, of de verleidingen van de kant van die vrouwen die hij zo lief heeft, of de grootsheid des levens, als die dingen die de Heer Jezus dan aanwijst dan gaan komen, dan worden al die andere dingen belangrijker en dat plantje dat verdort. Daar komt niks van terecht. Zo ging het bij Rehabiam. Zijn vrouwen waren belangrijker, zijn grenssteden waren belangrijker, zijn politiek was belangrijker. De opvolging van Rehabiam was belangrijker, de maatregelen die hij moest nemen om zijn zonen een beetje uit elkaar te houden, als hij er niet meer zou zijn, zodat inderdaad Abia zijn opvolger zou worden. Dat was allemaal belangrijk en dat verstikte het zaad. En toen bleek dat hij een dubbel hart had, geen ongedeeld hart. Maar een dubbelhartig man. En ik zei al, Jacobus zegt, dat is een man die ongestadig is in al zijn wegen. Daar kun je niet op aan. Daar kan de Heere ook niet op aan. En als voor zo een de verleiding komt, dan valt hij, dan zwicht hij. Dan toont hij geen weerstand. Dan laat zijn leven een zigzaglijn zien. Soms zou je zeggen, ja, hij is op de goede weg. Maar als je zijn einde ziet, dan zeg je nee, toch niet. Hij nam wel verstandige maatregelen, maar één maatregel heeft hij nooit genoemd, die de naam van de Heere noemt, sta af van ongerechtigheid. Dat heeft hij nooit geweten. Ik hoop dat we aan de hand van dit voorbeeld, dit negatieve voorbeeld, zien hoe noodzakelijk het is, zal het werkelijk wel met ons zijn, dat wij een ongedeeld hart hebben. Zoals David dat verstond in de 86e psalm. Die had bij zichzelf ook ontdekt dat zijn hart soms de ene kant en dan weer de andere kant uitging. En hij wist het gevaarlijke daarvan. Hij had die strijd ontdekt van oude en nieuwe mens. En dan bidt hij, verenig mijn hart. Heere, maak dat mijn hart één is, ongedeeld is. Geef dat mijn hart maar één kant uit kan. Dat het alleen maar naar u kan. En dat het niet meer blijft hangen aan die grootsheid van het leven en aan die aardse beslommeringen en aan de rijkdom en aan die dingen waar ik in mijn natuurstaat zo eigenlijk op betrokken ben. Nee, dan hoeft een mens zo sterk niet te wezen. Kun je wel denken, dat is een grote zegen als je koninkrijk bekrachtigd is en als je sterk geworden bent. Paulus heeft een andere les van het koninkrijk geleerd. Niet als ik sterk ben, maar als ik zwak ben. Dan ben ik machtig. Want hoe zwakker ik ben, hoe meer reden ik heb om te schuilen. bij de enige schuilplaats. Hoe zwakker ik ben, hoe afhankelijker ik ben, hoe dichter ik bij de Heere zoek te leven. Hoe geringer ik ben, hoe kleiner ik ben in eigen ogen, hoe minder ik ben. Dus te meer heb ik de Heere nodig. Beter is het dan om desnoods maar een doorn in je vlees te hebben en niet zo hoog te kunnen springen en niet zo ver te kunnen kijken en niet zo belangrijk te kunnen zijn en niet zo indrukwekkende status te hebben opgebouwd. En daarom kon het wel eens wezen dat de Heere vele van zijn kinderen klein houdt en kort houdt. En dat hij ze op welke manier dan ook zo'n doorn in hun vlees steekt. Opdat ze zich niet zullen verheffen. Het hart richten om de Heere te zoeken, dat was er bij hem niet. En dat is nou misschien het enige wat we het meest hard nodig hebben. Een hart richten om de Heere te zoeken. Kun je dat dan? Kun je dat zomaar zelf beslissen? Nee, dat zal gebeuren als de Heere je hart inneemt. Als de Heere zegt, behoed uw hart, kun je ook tegen de Heere zeggen, ja Heere, hoe moet ik dat nou doen? Ik heb een en al bedriegelijkheid in mijn hart. En toch zegt u het, behoed uw hart. Dan heeft de Heere nog een woord, ook in datzelfde spreukenboek. Hij zegt, en als je het dan niet kunt, je hart behoeden, de wacht erbij betrekken, geef mij het dan, want ik kan het wel. Laat mij er dan voor zorgen. En geef het dan in mijn handen. En schuil dan bij mij weg. En laat mij je hart erin nemen. Laat mij je hart, hoe vuil het ook is en hoe vol verdorvenheid het van nature ook is, laat mij je hart maar regeren. De onberouwelijke keus doen. En je leven in Gods handen stellen. U moet er eens op letten. Bij Rehabiam ging het de ene keer zus, de andere keer zo. Rehabiam was eigenlijk altijd bezig om twee of meer dingen na te streven. En hoeveel mensen doen dat niet? Martha deed dat ook. Tuurlijk wilde ze ook wel met Maria, met haar zuster, naar het onderwijs van de Heer Jezus luisteren. En dat had haar hart ook gegrepen. Dat begeerde ze ook. Haar hart ging ook naar dat onderwijs uit. Maar er was ook nog zoveel anders te doen. En natuurlijk, dat moet nou voorop gaan. Nee, zegt de Heer Jezus, dat hoeft helemaal niet voorop te gaan. En je hoeft niet te denken dat je dit en dat en zoveel dingen moet doen en je daarom moet bekommeren. Eén ding is nodig. En omdat er maar één ding nodig is, zegt de Heere tegen die rijke jongeling, heb je dat nou wel eens ontdekt? Dat één ding jou ontbreekt. En als iemand geleerd heeft dat ene nodige echt te zoeken, dat hem dat van nature ontbreekt en dat het nou alleen bij de Heere te vinden is, dan zegt die dichter, die David, één ding heb ik van de Heere begeerd, dat zal ik zoeken. En dan zegt Paulus, één ding doe ik, vergetende hetgeen achter is, strekkende mij tot hetgeen voor is, jaag ik naar de prijs, naar het doel van de roeping Gods. Er is tenslotte maar één ding nodig in ons leven. Helaas heeft Rehabiam dat niet begrepen. En zoveel mensen begrijpen het met hem niet. Je moet toch dit en je moet toch dat. Ja, is allemaal waar. Maar in welke volgorde? En als het erop aankomt, en als het op je zaligheid aankomt, één ding is nodig. En doe dat dan wat David deed. Eén ding heb ik, Heere, van u begeerd. Dat ik al de dagen mocht wonen in het huis des Heren. En wat Paulus zegt, één ding doe ik. Ik vergeet al die dingen die achter liggen en ik strek me naar dat ene, opdat ik dat doel mag bereiken. Opdat ik straks niet buiten geworpen zal worden, maar binnengesloten zal mogen zijn. Hoe moet dat dan? Nou, laat ik tenslotte de kanttekeningen mogen citeren. Hoewel de mens dit niet kan doen door de kracht van zijn natuur, maar alleen door de genade der wedergeboorte, zo is hij nochtans verbonden dat te doen en strafbaar als hij het niet doet, omdat de schuld bij hem is dat hij het niet doet. En dat hij het niet doen kan, dat is ook schuld. En daar kan alleen de Heere ons van verlossen. Maar dan moet dit ons allen tot de Heere uitdrijven. Verenig mijn hart tot de vrezen van uw naam. Laten we dat samen zingen. Psalm 86, het zesde vers. Allemaal dat ongedeelde hart geven. Dat hart dat niet twee of drie of meer kanten uitgaat. Dat dubbele hart, dat ongestadige hart. Maar dat verenigde hart, dat alleen maar naar u uitgaat en dat alleen maar naar u toe kan. Omdat alle andere wegen afgesloten zijn en onbegaanbaar gemaakt zijn. Dat ene hart, Heere, waar David van sprak en waar Paulus van kon getuigen. En daarom had hij maar één ding van u begeerd. En daarom joeg Paulus maar naar dat ene. O God, van nature hebben we het niet. Van nature, zelfs met onze godsdienst, zijn we nog allemaal dubbelhartige mensen. Net als Rehabiam. O God, neem ons hart in. Voor u en voor uw dienst. En dan ook geheel. En breng ons tot die oprechte, waarachtige, hartelijke keus. En als dat in ons leven geen onbekende zaak is, Heere, dan mogen we toch die keuze ook nog wel eens een keer vernieuwen. Breng ons daar ook, om het opnieuw voor uw aangezicht te beleiden. U kiest mijn hart eeuwig tot zijn koning. En om in uw wegen te gaan, o God, bewaar ons voor al die wegen die van u afvoeren. De weg van het zonder u willen leven en de weg van het zonder uw wet te willen leven en de weg van zelfs goddeloos te willen leven. En de gevaren zijn legio. We kunnen er zo gemakkelijk toe gebracht worden. De een langs dit kanaal, de ander langs een andere weg. En nog weer een derde op een andere manier. Via zijn boezemzonde, via zijn zwakten. Bescherm ons, o God, bewaar ons voor alle kwaad en leid ons in de weg van uw woorden, van uw getuigenis. Bidden we voor ons volk. We hebben gezien hoe veel dat volk waartoe wij behoren ook weggeeft van dat volk van Juda in de dagen van Rehabiam. Tot en met de zonden op allerlei terrein, de goddeloosheid die onze straten en huizen vervult. O God, wij bidden van u, gedenk nog in uw toorn aan uw ontferming. Het moet er toch een keer van komen, dat zullen we een volgende keer zien. Ook in de geschiedenis van Rehabiam, het komt er een keer van dat ge vergelding gaat doen. En dat kan niet anders, want ge zijt rechtvaardig in al uw daden. En Heer, als dat met ons volk zou gaan gebeuren, waar moeten we dan blijven? O God, breng nog een keer ten goede, waarachtige bekering. Niet alleen maar oppervlakkig, niet alleen maar een terugkeer in de vorm, maar echte terugkeer tot u. En laat dat ook in ons eigen persoonlijk leven geen onbekende zaak zijn. Daar is uw zegen op te verwachten. Daar alleen, Heere, schenk ons dat uit genade om Jezus wil. Amen. We hopen elkaar op 10 december weer te zien.